ook niet mee. Ik alles klaargelegd en ik rijd hier naartoe en we zijn er bijna. Is mijn Bijbel wel in de auto? En ik heb mijn auto, de Bijbel dus niet bij me. Ook mijn aantekeningen niet. En ik heb nog nooit zo'n mooie Bijbel gehad, die heb ik net gekocht hier. Maar als ik Bijbelstudies bij mensen thuis geef, is dat helemaal niet erg. Dan weet ik alles wel, maar hier zit ik helemaal in één keer vol en dan ben je zenuwachtig. Maar ja, we moeten het ook overgeven aan onze eiland natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Ik schrok ervan dat ik nu al moest spreken, want normaal is dat veel langer volgens mij. Dus ik denk, nou, ik wacht nog een liedje en dan ga ik eerst even naar de wc, want ik moest nodig naar de wc. Er is een lied, ga deze wereld uit, 1 seconde. En dan vervolgens komt er, want iedereen is de weg kwijt. Wat een poppenkast in deze wereld. En onze broeder die net stond te spelen, ik vergeet nooit weer, hij stond te spelen met Jon het Bos en begon, welkom in dit theater. En zo is het. Het is een één groot theater. En wat mogen wij blij zijn dat we kinderen van God zijn. Dat we dit woord hebben wat zeer vast is. En nu zijn er niet zoveel kinderen, want ik ben de Bijbel wel vergeten. Ik hou het, ik zal het me niet al te lang maken, maar ik heb hier een bal. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want vorige week ging die bal in één keer omhoog. Moet iedereen heel stil zijn?
Ja, iemand maakt iets lawaai.
Hij ging echt omhoog. Ja. Er zijn hier kinderen. En die kinderen die dachten natuurlijk al, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Want we hebben natuurwetten, zwaartekracht, aantrekkingskracht. En er wordt altijd, gaat die bal naar beneden. En deze wereld, er staat zo mooi in Psalm 119... Onze ziel kleeft aan het stof. En in Jacobus staat dat de aarde, uit de aarde zijn aards, aardsgezind. Deze wereld trekt ons. Maar in diezelfde Psalm 119 staat dat als ik uw wonderen aanschouw, als ik, hoe staat het weer precies? Als ik de wonderen van uw wet aanschouw, staat een paar versen verderop. Het grootste wonder, ze hebben het hier vaak over. Kom naar de genezingsdienst. Wonderen. Men zoekt wonderen. Het grootste wonder is Psalm 119. Ontdek mijn ogen, omdat ik uw wonderen mag gaan schouwen. En dan iets verderop in diezelfde psalm. Dus het begon, onze ziel kleeft aan dit stof. Dan het schitterende vers. En dan staat er dat wij opgevoerd worden in de ruimte. De hemel natuurlijk. Lees het maar eens. En in diezelfde psalm staat ook dat Eén dag bij de Heere is beter dan 1000 dagen elders. Eén dag op de drempel van Gods voorhof is beter dan in de tenten van de goddelozen. En zo is het. Dat is zo groot dat zelfs op de drempel het mooier en rijker is dan alles in deze wereld. Deze wereld trekt aan ons, zei ik al, en dat zien we zo mooi in de gelijkenis van het zaad. De uitleg van, de doornen en de distelen is dat de rijkdom, de verleidingen van de rijkdom, de verleidingen des rijkdoms het zaad verstikken. De overvloed verstikt het zaad. We leven in een wereld vol overvloed. En dat doet ons denken aan het verhaal van Exodus. In Exodus moeten de Israëlieten tegelstenen bakken. Maar toen de verlossing nabij was. En toen ze zeiden, wij willen uittrekken om God te dienen. Toen verzwaarde God de dienst. En hij zegt daarbij, laat ons de dienst verzwaren. Want ze vergapen zich aan leugens. Hij draait het net om. De grote leugenaar van de beginnen draait alles om. Ook in onze tijd Ook in de wereld gebeurt dat. Alles wordt bijna omgedraaid. In de wereld is bijna geen waarheid meer te vinden. En die wereld die is zo ingericht, en dat zie je dus mooi in dat verhaal. Men wou uittrekken om de Here te dienen, maar de dienst wordt verzwaard. Daarom zijn we zo druk in deze wereld. Vroeger, ik had een artikel voor willen lezen van meer dan 150 jaar geleden, waarin iemand zei dat het zo druk was in de wereld en al die veranderingen, dat de mensen dat niet konden bijbenen. 150 jaar geleden. Een artikel. Maar onze tijd, het is niet veranderd. Het is van alle tijden dat Satan ons bezig wil houden met die drukke wereld. Al die prikkels. Er zijn zo verschrikkelijk veel prikkels en we willen meedoen met alles. En daarom gaan we geld verdienen, want dan kunnen we die leuke dingen doen. Zo is die wereld. Maar wij als kinderen van God hebben het woord van God wat zeer vast is. En in diezelfde tekst van Peter staat ook, niet van eigen uitlegging. Dus het woord is zeer vast, niet van eigen uitlegging. En als je dan iets verder in de Petrusbrieven leest, dan heeft hij het over Paulus en de zendbrieven, het welk ze verdraaien. En als we Timotheus lezen, dan staat daar dat mensen leraars vergaderen naar, hoe staat het, kittelachtig, want dit is een oude uitdrukking, voor mij ook moeilijk, kittelachtig van gehoor en verzamelen leraars naar hun gehoor. In het boek staat, ze verzamelen leraars die ze graag horen. En als je die tekst op een rij zet, dan wordt zo duidelijk dat dat woord vast is, dat je het kunt begrijpen. En het is heel belangrijk om het woord van God te begrijpen, want in die gelijkenis staat ook, als iemand het woord van God niet verstaat, dan komt de boze en rukt het weg. Het is zo belangrijk dat jij, dat u, dat je echt het woord verstaat. Dat je moeite doet om het te leren verstaan. Dus ja, ik heb geen aantekeningen en geen Bijbel en in een vreemde Bijbel. Dat voelt voor mij ook helemaal vreemd. Dus ja, we proberen er wat van te maken. Ja, zo mag je dat als gelovige niet zeggen natuurlijk. Maar omdat we in een tent zijn en onze broeder zei het al, wees al op blij met de Bijbel. Ik ben hartstikke blij met de Bijbel. Ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt. Hè. Je moet je vrouw behandelen als porselein. Nou, ik heb haar wel eens als oud ijzer behandeld. Kinderen opvoeden. Heel veel dingen zijn misgegaan. Ja. Ook in mijn leven. Maar één ding bleef altijd overeind. Hij bleef mij getrouw. Als ik ontrouw was, hij was trouw. En ik sta hier nu, en ik ben inmiddels denk ik zo'n beetje 30 jaar tot geloof. Er is heel veel misgegaan. Maar wat heb ik er veel van geleerd. En dat is de bedoeling. Er mogen dingen misgaan, maar we leren van die fouten. En we groeien steeds verderop als kinderen van God. En ik wil het graag over wedergeboorte hebben. En dan gaan we eerst naar Johannes 1 vers 9. Daar staat het waarachtige licht. Het welk verlicht ieder mens komende in de wereld. En in het vers daarna staat dat hij in deze wereld kwam, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En als je hier stopt, is het diep triest. God kwam in deze wereld, maar hij is niet aangenomen, niet gekend. En we weten allemaal dat hij nu in de hemel is. En we weten vanuit het Oude Testament dat God zijn aangezicht verbergt voor deze wereld. En als het hier stopte, was het diep triest. Maar dan komt het. Allen die hem wel hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En als je dit leest, dan denk je, ja, maar als je tot geloof komt, heb je dan macht, ben je dan niet een kind van God? Dit is voor het kruis van de Heer Jezus geschreven. Als u Johannes kent, dan staat er ook dat de Heilige Geest nog niet was, overmits Christus nog niet verheerlijk was. Dat moest allemaal nog gebeuren. En dit is voor het kruis. Maar dezezelfde Johannes schrijft in zijn brief. En die brieven, waarom in één keer brieven? Omdat de Heer in de hemel is. Die brieven zijn van hem voor ons. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft ons zijn woord gegeven, zijn geest gegeven, om dat woord te begrijpen. En in Johannes, in die Johannesbrief, 1 Johannes, ja, ik lees iets minder dan normaal, want deze Bijbel is voor mij onbekend, maar in 1 Johannes 3 staat dat wij kinderen God zouden worden. En dan staat er iets moois achter. En nu zijn wij kinderen Gods. Die brief is na de opstanding. Dus voor de opstanding was het nog macht om kind van God te worden. Na de opstanding, 1 Johannes 3, vers 2. Nu zijn wij kinderen Gods. En als we in 1 Johannes doorlezen, wordt het nog veel mooier. Want daar staat, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En dan staat er zoiets verschrikkelijk moois. Dit alles heb ik geschreven, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Weet. Niet hoopt, niet denkt. Weet dat gij het eeuwige leven hebt. Hebt, niet zal krijgen. Hebt. Wat een verschrikkelijke mooie woorden. Dus geloof is zeker weten. En dat zie je heel mooi in het verhaal van Abraham in Romeinen 4. In hoop op hoop heeft hij op God vertrouwd dat hij een vader van vele volkeren zou worden. Hoop op hoop. Wat is hoop in de Bijbel? Als we doorlezen staat er dat hij niet verflauwd is. Dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof. En dan zie je, twijfel is dus ongeloof. En dan komt het mooie, hij was ten volle verzekerd dat hetgeen God beloofd heeft, hij zal doen. En hoe zit het met jou? Geloof jij wat God heeft beloofd, dat hij dat doet? Geloof je dat? Want God heeft beloofd, net als bij Abraham, dat we als in hem geloven, ook wij gerechtvaardigd worden. En dan hebben we vrede met God. Romeinen 5 vers 1 sluit dat gedeelte heel mooi af. Dan heb je vrede met God. Het is zo belangrijk om zeker te weten dat je een kind van God bent. En twijfel je daaraan, dat is niet erg. Als je nu twijfelt. Maar dan moet je er werk van maken. Dan moet je de Bijbel gaan lezen. Want die neemt die twijfel weg. Als je nu twijfelt, is niet erg. Maar als ik hier volgend jaar weer sta en je twijfelt nog, dan heb je je tijd niet goed besteed. Dit woord, God is een beloner van diegenen die hem ernstig zoeken. En ga niet maar een beetje zoeken en dit en dat. Ga hem ernstig zoeken. Romeinen, we zaten in het Johannes evangelie en we komen nu in de 13e vers aan. Daar staat, die niet uit de bloeden, niet uit de vlezers, niet uit de man, maar uit God geboren zijn. Hou dat vast. Want daar gaat Johannes 3 op door. In Johannes 3 komt Nicodemus, een leraar van Israël. Dan denk je, die weet alles. Maar de Heer Jezus zegt iets later op in Johannes, gij zijt een leraar van Israël, weet gij deze dingen niet? En hij komt in de nacht. En de nacht speelt in het Johannes evangelie een hele belangrijke rol. Die Jezus zegt ook, het is nu dag, maar de nacht komt, de duisternis komt. En deze Nicodemus was in duisternis, maar kwam met oprechte vragen tot onze Heer Jezus Christus. En hij zei, al die tekenen en wonderen die gij doet, gij moet wel van God komen. En dan valt Heer Jezus met de deur in huis. Dan zegt hij, tenzij gij niet wedergeboren zijt, gij zult het koninkrijk Gods niet zien. Wedergeboren. Nicodemus zegt, ik ben oud, moet ik dan de moederschoot weer in? Hij begreep het niet. En dan herhaalt hier Jezus. Tenzij gij niet wedergeboren zijt, niet uit water en bloed geboren zijt, niet uit de geest, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Hier staat er niet zien, daarna staat er niet ingaan. De Bijbel, daar kun je alle kanten mee op, zegt men. De Heer Jezus is duidelijk. Als je niet wedergeboren bent, ga je het koninkrijk Gods niet in. Ik heb veel mensen dat geleerd en altijd kwam de vraag, ik voel het niet. Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben? Bij mezelf is het op een hele bijzondere manier gegaan. Ik heb een enorme ervaring gehad. Maar bij velen gebeurt niets. Hoe weet ik het dan? Dat staat ook in de Johannesbrief. Daar staat dat je wedergeboren bent als je gelooft in de Heer Jezus Christus. En is dat dan 1 Johannes 3? Even kijken. Wie weet hem zo? Je zijn allemaal leraars. Dus waar staat dat in Johannes? Waar? Nou, dat we wedergeboren zijn door het geloof. Ik haalde net Johannes 1 vers 13 aan. Dat al wie uit, niet uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren is. Nou, Johannes 3 gaat daar verder op in en die zegt uit water en geest. Maar dat is dus uit God geboren. En die ik bedoel is, daar staat dat als wij in die Jezus Christus geloven, dan zijn we uit God geboren. Die bedoel ik. 1 Johannes 5. Aha. Ja, een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Heb je die? Als je dat vergelijkt, 1 Johannes 1 vers 13, Johannes 3, uit de geest geboren is uit God geboren. Wanneer ben je uit God geboren? Als je gelooft in die Jezus Christus. Dat Hij voor je stierf, voor jouw zonde. Maar opstond en jij bent met Hem opgestaan en het nieuw leven ontvangen. Zo simpel is het. En ziet u ook dat de Johannesbrief het evangelie schitterend aanvult. Want de Jezus zegt ook dat Hij zou overgaan naar de Vader. Johannes 13. In Johannes staat, wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. Zoek dat maar eens uit. Het vult elkaar zo fantastisch aan. Maar we gaan door in Johannes 3. Eerst gaat het nog over de wind. Zoals de wind komt, komt de geest. En dan in vers 12 en 13 staat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En daarvoor staat nog, ik heb van de aardse dingen gesproken. En als je die al niet verstaat, hoe zul je verstaan als ik over de hemelse dingen zal spreken? En die hemelse dingen, als we Hebreeën kennen, Hebreeën 9, daar gaat het over bloedstorting en al die dingen zijn tot voorbeelden van de hemelse dingen. En dan staat er zo'n hemels ding, namelijk die tabernakel is een beeld, het heilige der heiligen is een beeld van de hemel. Dat zijn hemelse dingen. En nu noemt hier Jezus zo'n hemels ding. Hij noemt iets aards, die koperen slang, daar gaan we straks naartoe, nummer 21, die noemt hij en hij gaat de hemelse betekenis daarvan bekendmaken. Maar gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat gaat natuurlijk over de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En dat wil ik u laten zien in Johannes 12. Ik weet dat sommigen dat anders leren, maar let goed op. Johannes 12. Moet ik even vers zoeken. Kijk, en dat is het probleem. Je weet precies links, rechts op de belasting. Ja, vers 32. Dus daar stond dus gelijk de zoon des mensen, Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Nou, verhoging, wat is dat? Even kijken. Vers 32. En zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dus als de Jezus verhoogd is, precies zoals in Johannes 3, dan zal ik allen tot mij trekken. Nou, degenen die me kennen, die weten dat ik even expres het verkeerd zeg. Want gelijk de slang in de woestijn verhoogd wordt, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ik ken hele grote evangelisten die zeggen dat gaat over de kruisiging van Jezus Christus. Maar hier gaat hij erop door en dan zegt hij, als ik verhoogd zal zijn, zal ik allen tot mij trekken. Nou, als je dat verhoogd ziet als de kruisiging van Jezus Christus, dat betekent dus dat hij daar aan het kruis iedereen tot zich trekt. Dat kan natuurlijk niet. Die verhoging gaat natuurlijk dat hij nu in de hemel is. En lees het thuis eens na. Vers 12 zegt dat hij op zal varen naar de hemel, gelijk hij nedergedaald is en hij is nu weer in de hemel. En dan komt dat vers, gelijk de zoon des mensen, gelijk de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Het vers ervoor staat het gewoon. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij is nu in de hemel. Lees dat vers maar eens. Dat is zijn verhoging. En hier in Johannes, ik zal allen tot mij trekken. Johannes 12 is dit. Eén hoofdstuk verder legt hij daar meer van uit. Hij zegt, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan zegt een discipel, Thomas dacht ik, ja, en hij zegt ook nog, en gij weet de weg. En dan zegt Thomas, wij weten de weg niet. En dan zegt hij Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je maar gewoon in de Bijbel blijft, wordt dit duidelijk. Maar omdat ook grote evangelisten zeggen, dit gaat over de kruisiging, wil ik hierbij nog een gedeelte aanhalen. Dat is Filippenzen 2, een heel bekend gedeelte, Filippenzen 2. Let goed op, hè. Alzo Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dan gaan we naar Filippenzen 2. Vers 6, die de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte eens dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja tot de dood des kruises. En nu komt hij, daarom heeft hem God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Vers 8 staat heel duidelijk, het kruis was een vernedering. Hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Het volgende vers zegt dat God hem heeft verhoogd. En dat is wat Johannes 3 vers 13 bedoelt. Dat hij verhoogd is, gaat over dat hij nu zit aan de rechterhand Gods. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Er staat dus, vers 11, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij. Jezus Christus is de Heere. De Heere van het Oude Testament. Maar als je van dit vers naar Jesaja 45 gaat, dan staat daar precies hetzelfde, dat alle knie zich zal buigen. Lees het maar eens in je Bijbel. Voor wie? Voor de Heere. En kijk goed in je Bijbel, als er hoofdletters staan, vijf hoofdletters, dan staat altijd in de grondtekst Yahweh. Jehovah. Dus vergelijken we deze teksten met elkaar, dan zien we dat hier Jezus Yahweh, Jehovah was. En dat is fantastisch. De Heere van het Oude Testament ging met de schepping mee, werd mens. Vernederde zich. Hij is opgevaren naar de hemel. En er staat ook bij dat hij eerst was nedergedaald. Hij daalde neder voor ons. En Jesaja 45, als je dan iets teruggaat, Jesaja 43, vers 10, 11, daar staat, ik ben de Heere, er is geen heiland behalve mij. En iets daarvoor staat ook, dan gaat het over de Heer en over de knecht en er staat er zo mooi bij dat ik dezelfde ben. Ik ben, herkennen we uit het Johannes-evangelie. De Heer, en hem hebben we lief, de Heere Jezus Christus. Die verhoogde slang gaan we nu naartoe, nummer 21. Kijk, heel veel evangelisten leren dat anders. Is dat erg? Bij sommigen niet, want die zien die waarheid dat die Jezus Christus nu zit aan de rechterhand Gods. Die zien dat allemaal, alleen in deze tekst zien ze dan anders. Dat is niet erg. Maar het wordt anders bij al diegenen die alles op het kruis betrekken, terwijl het over de opstanding gaat. Dan wordt het een ander verhaal. Nummer 21, moet ik even zoeken zelf. Vers 9, je kunt hem al zelf vast lezen. Ik zie het de kleur niet meer. Ja, ik blader wat voorzichtig, want deze Bijbel moet terug. Ik zit al in nummertje. De koperen slang staat erboven en dan vers 8. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang, stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Ja, en als we dit lezen en we weten nu in Johannes dat gelijk de slang, de koperen slang, verhoogd. Gelijk Mozes de slang, koperen slang verhoogde, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En er staat hier dat iedereen die naar die slang opziet, die zal leven. Ja, dan is het heel simpel. Want in Johannes 6 gaat het over het brood des levens, over het manna. En dan zegt de Jezus, ik ben dat brood. En zoals de vaders van dat manna hadden gegeten, zo mogen wij nu van het brood des levens leven. En er staat bij omdat we leven in eeuwigheid. Het gaat hier natuurlijk over de Heer Jezus. En als we naar hem opzien, dan zullen we leven. En koper heeft een, had ik op internet, als ik lieg, dan op internet niet. Maar op internet staat, als je een koperen deurknop hebt en daar pakt iemand aan met een virus, dan doodt dat koper dat virus. Koper heeft een reinigende, desinfecterende werking. En dan zien we natuurlijk ook, hè, als je een stuiver in een aquarium gooit, koper reinigt. En als we dat dan ook nog weten, dan gaat het hier over op een koperen slang, stang gesteld. Gesteld. En ieder die naar hem opziet, zal leven. Dan zitten we in Hebreeuwen. Koper reinigt. Daar gaat het over onze ogenpriester, de Heer Jezus Christus. Hij reinigt ons geweten. Reinigen komt daar vele malen in die brief voor. Maar hoe begint die brief? Dat hij minder geworden is dan de engelen. Hij is nu met Heer en eerlijkheid gekroond. En hij is door God gesteld. Die slang werd gesteld op die slang. De Heer Jezus is aangesteld. En dan in datzelfde Hebreeuwen staat dat wij de Jezus met Heer en eerlijkheid zien. Met Heer en eerlijkheid gekroond. Wij zien de Jezus met Heer en eerlijkheid gekroond. Dan komen al die dingen bij elkaar. Koperen slang. Reiniging heeft dat mee te maken. Als je opziet, dan blijf je leven. Als je dat zo bij elkaar ziet, dan ga je begrijpen dat die koperen slang over onze Jezus Christus spreekt. En hier in Numeri begint het gelazen in vers 4. Want dat man, daar zeggen ze van, dit ligt de man. Andere vertalingen hebben, dit flauwe manna. Ze hoefden dat manna niet. En dan komen die slangen. En slangen in de Bijbel, sommigen zeggen dat is de wet, er zijn meerdere mogelijkheden. Maar met slangen denken we natuurlijk aan die oude slang Satan. En er wordt gesproken over zijn zaad. En dat zijn slangen. Lees maar eens de Farizeeërs. Gij slangen, gij haddergebroed. En tussen het zaad van de vrouw. De nakomelingen van die beiden, daar zal strijd tussen zijn. En die slangen, als je Deuteronomium 8 leest, dan komt Israël in de woestijn en dan staat er zo mooi dat ze in die vreselijke woestijn zijn, waar de slangen en de schorpioenen zijn. Lees het maar eens in Deuteronomium 8. In een dor land, waar geen water is. Dor, geen water, dus geen leven. Dat is deze wereld. Maar die slangen en die schorpioenen, waar daar een beeld van is, en dat moet je thuis dan ook maar opzoeken. Maar ja, ik kan wel gaan zoeken, maar ik vind hier bijna niks. Ik kan hier, dit voelt zo vreemd, een andere Bijbel. Maar dan ga je naar Lucas 8 volgens mij, en daar staat, ik heb u macht gegeven over de slangen en de schorpioenen. Dus Deuteronomium 8 stond, een vreselijke woestijn, met slangen en schorpioenen. En die Jezus zegt, ik heb u macht gegeven over de slangen en de schorpioenen. En dan staat erachter, over de vijand. En dan weet je wie die slangen en die schorpioenen zijn. De vijand. De Satan. Want dat weten we weer van de gelijkenis van Matteüs 13. Iemand strooit zaad, maar de vijand komt. In de uitleg staat, dat is Satan. En dan zie je zo mooi dat die slangen daar in de woestijn, kun je ook zeggen van de wet, hè, die Farizeeërs, tegen hen wordt dat ook gezegd, maar dat het ook een beeld is van de overheden en machten van Satan. En neem weg die slangen. Dat is de vraag van het volk. Neem die slangen weg. Doet God dat? Nee. Hij laat ze. Hij zegt, kijk op naar de koperen slang. En dat denken we natuurlijk aan Efeze. We hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten. En daar wordt ons opgedragen, doe die geestelijke wapenuitrusting aan het woord van God. Dan zul je staande blijven. Als je opziet naar die koperen slang, dan blijf je staande. Nummer 21. En er staat in vers 4... Nou, toen reizen ze van de berg Or, zo begint dat stuk. Nou, dat is natuurlijk, op die berg Or sterft Aaron, de hoogpriester van het oude verbond, die sterft daar. Het is niet voor niks, hè, dat net voor die koperen slang staat. Zit je weer in de Hebreeënbrief, die hoogpriester van het oude verbond, die sterven. Die kunnen niet altijd blijven, maar die Jezus is in de eeuwigheid hoogpriester. Maar het gaat me om vers 5. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom heb gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Walgt. Hier staat nog over. Walgt over dit zeer lichte brood. En als u dit woord uitdraagt in uw leven, komt u heel veel mensen tegen, als u goed oplet, die walgen van het echte woord van God. Mooie verhaaltjes, sprekers naar hun begeerte, daar willen ze naar luisteren. Maar naar een Heer en Eiland, als je dat echte, zuivere, onvervalste woord brengt, dan walgen ze daarvan. Dan walgen ze ook van jou. Ik heb het vandaag via een appje nog weer meegekregen van iemand die van mij walgt. Omdat ik verkondig dat de genade onniet is. Maar je moet toch dit. En dan krijg je van die teksten, Matteüs 5 vers 17, geen titel en jota zal voorbij gaan. We moeten toch die wet houden. En dan zeg je, lees nou eens goed. Wat staat er? Geen titel of jota. Wie moet dat doen? ik, staat daarbij. Ik zal dat allemaal vervullen, de Heer Jezus Christus. Maar wat is nu de aanleiding? Dit is de aanleiding dat die koperen slangen komen. Maar hoe ging dat nou? Dan gaan we iets terug in nummer 11. Ik heb geen idee meer. Nummer 11. Wie waren nu de aanleiders dat dat volk zo ver kwam? We walgen van dit brood. De meerderheid zei dat. Lees ik hier. En het gemene volk, een andere vertaling hebben, het samenraapsel dat in het midden van het was, werd met lust bevangen. Daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Het gemene volk begon met murmureren. Het samenraapsel. En wij worden zo gewaarschuwd om dat woord vast te houden, omdat de valse profeten zouden komen onder het volk. Dat heel veel zich voordoen als engelen des lichts. We zijn zo gewaarschuwd. Onder ons zijn zoveel die niet werkelijk een relatie met die Jezus hebben. En die beginnen te morren. Die beïnvloeden de rest. En dat zie je hier in dit verhaal ook zo mooi. Het gemene volk, het samenraapsel, dat begon met murmureren en beïnvloedde de hele gemeente. En dan staat er vers 5, wij denken aan de vissen die wij in Egypte om niet haten, aan de komkommers, aan de pompoenen, aan het look, aan de ajuinen en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor, er is niet met al behalve dit man voor onze ogen. En ze verachten hier het manna. En manna betekent, wat is dat? En als we dan Johannes 3, als we het plaatje in gaan kleuren. In Johannes 3 ging het over wedergeboorte, over de koperen slang die verhoogd werd. Iets verderop, Johannes 6, gaat het over het manna. Uw vaders hebben het manna in de woestijn gehad. En daar maakt de Jezus duidelijk dat hij dat manna is. En hij verkondigt, als jullie dat eten, hebben jullie het eeuwige leven. En hoe eindigt dat, Johannes? Johannes 6, vanaf vers 62. Wat zeggen ze dan? Ze waren allemaal geërgerd. Deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? En zoals het volk van Israël het manna verachtte, zo verachtte het Joodse volk hun Messias. Het ware manna wat uit de hemel voor hen nederkwam. Wie is deze? Manna, wat is dat? Hun zeiden, wie is deze? Dat staat meerdere keren over de Jezus. Wie is deze zoon des mensen dat hij zonde kan vergeven? Ze herkenden hem niet. En manna is natuurlijk heel mooi. Want manna kregen ze in de woestijn. En als u manna op manna gaat zoeken, dan smaakt het naar onigkoeken. Dus het heeft met de oning te maken. En op andere plekken staat de smaak van olie. Het heeft met olie te maken. Honig en olie. En als je dat dan weer laat inwerken, wordt het zo mooi. Dus manna heeft met honig en olie te maken. Dat wijst op de Heilige Geest. Manna hadden ze in de woestijn. Maar toen kwamen ze in het beloofde land. Toen hield het manna op en konden ze het leven van het overjarige koren. Dus dat manna was een voorschot op het beloofde land. En zo is de Heilige Geest ons onderpand, Efeze, ons voorschot op het beloofde land. Wij hebben als eerstelingen de Heilige Geest ontvangen. Daar mogen we vanuit leven. En we hebben een relatie met Jezus Christus. En we proeven al de dingen van de hemel zoals Hebreeën dat vertelt. We proeven, een voorproefje van wat straks zal komen. Een land vloeiende van melk en honing, waar onze beker zal overvloeien, zit ik in Psalm 23. Want ook in Deuteronomium staat dat ze in die woestijn kwamen. En ze waren teleurgesteld dat daar niet de vijgen, de granaatappels en al die dingen waren. Want dat had God beloofd. Ja, dat had God beloofd. Maar hij had ook gezegd dat ze eerst die reis door de woestijn moesten maken. Ze moesten leren op hem te vertrouwen. En wij mogen die reis door deze vreselijke woestijn maken. En deze woestijn is dor en mat. Hier is niet het echte leven. Het echte leven is het levende water. Onze Heer Jezus Christus is het echte brood. Onze Heer Jezus Christus. Hem zijn we elke dag nodig. En zoals we dat brood en water elke dag nodig hebben, dat is weer iets aards. Maar het is weer een uitbeelding van iets hemels. Dus hebben we het hemelse brood nodig. En als we dat doen, dan groeien we op. Ik heb het over wedergeboorte. Dan groeien we op als nieuwgeboren kinderen. Maar dat gebeurt alleen als je de onvervalste melk, dus geen zuurdezen, de onvervalste melk tot je neemt. Lees Petrus maar, want er staat dan, daardoor zullen we oplassen, daardoor zullen we opgroeien. Vaak snap je niet eens hoe het werkt. En ik heb zoveel mensen gesproken die moeite hebben in het begin om Bijbel te lezen. Jij zegt het, dan snap ik het, lees ik zelf, zie ik niks. Maar ze volharden in het lezen. En ze gingen het zien. En van de week sprak ik nog iemand. Het ging zo moeizaam. Ze zag het niet. Ze leefde onder de wet. Ze zat vol van uitverkiezing. Dat was ze altijd geleerd. Je kreeg het er niet uit. Ik sprak haar van de week. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik dat geloofde. Dat ik daar zo moeite. Ze weet het nu zeker. Volhard in het lezen van de Bijbel. Als je de zekerheid niet hebt, zoek hem ernstig. De belofte is, als je dat doet, zul je hem vinden. Maar wat ik wil meegeven, denk niet als je vandaag begint te lezen, dat morgen alles, dat je alles zomaar ziet. Je moet volharden. Als je volhardt, gaat die Bijbel voor jou open. Ik wil gaan naar Openbaring 21. Tot slot. Volgens mij zit ik al dik over de tijd. Openbaring 21, dacht ik. Vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Om niet. En daarna staat er dat we niet zouden toedoen of afdoen aan het woord van God. Het is om niet. We zouden daar niets aan toedoen. Geen jammer. Om niet. Want dit om niet gaat natuurlijk door op Romeinen 3, dat wij gerechtvaardigd zijn, om niet. En als we kijken naar de reformatie, en mijn dierbare broeder Ab zal die vijf, alle vijf kennen, ik niet. Sola gratia, help me even. Sola Christus. Sola scriptura. Dat drie, wie noemt de... Ja? En nog één. Deo God. Maar, wat ik maar wil zeggen. De reformatie. De protestanten. Daar zit het woord protest in. Toen hadden de mensen nog ballen. Toen stonden ze ergens voor. Het is nu één lauwe bende geworden. Het is diep triest. En het is zo belangrijk om dit woord vast te houden. Niet toedoen. De fariseeën deden toe. Niet af te doen. De Sadduceeërs deden af. Ze geloofden niet eens in opstanding. Wij hebben het woord wat zeer vast is. Het is niet van eigen uitlegging. Vanavond heb ik u vanuit de schrift laten zien wie die verhoogde slang is. Alles vanuit de schrift. Zo zouden we met de schrift omgaan. Als iemand uw woorden uit de context haalt, dan is de wereld te klein. En als we die politici, en dan is het vaak onterecht, ja, het is uit de context gehaald. Dus er één die oprecht kan zeggen dat velen zijn woorden uit de context hebben geplaatst. En dat is heel oneerlijk. Geloof het woord. Geloof zoals het staat. Kniel voor dit woord. En dit woord gaat ook voor jou open. Het is om niet. Het is uit genade. En ja, die vijf dingen van de reformatie. Gratia. Sola gratia. Alleen genade. Sola Christo. Alleen Christus. Sola scriptura. Alleen de schrift. En het woord sola gratia is het Latijnse woord wat hier staat. Neem het levende water om niet. Dat is het Latijnse woord gratia. Ons woord gratis. Het is gratis. Het is voor niets. En zoals het in deze wereld is, als iets gratis voor niets is, dan worden we argwanend. En vaak terecht. Maar de God van de Bijbel heeft het mooiste geschenk. En het staat zo mooi in Korinthe dat in de kronieken, daar staat zo mooi, wij hoeven niet aan te komen met geschenken. Daar staat ook bij, God heeft geen aanneming des persoons. Dus we hoeven niet met geschenken te komen. Geen aanneming des persoons. In Spreuken staat, de goddelozen komen met geschenken om anderen te beïnvloeden. Maar met God hoef je daar niet mee aan te komen. Je hoeft niets te doen. Het grootste geschenk, het eeuwige leven, geeft Hij jou gratis. Voor niets. Amen. Trouwe Hemelse Vader, daar stond ik dan, zonder mijn betrouwbare Bijbel, Heere. Maar Heer, ik ben U zo verschrikkelijk dankbaar dat ik Uw woord heb mogen leren kennen. En dat we, wat er ook gebeurt, altijd op U mogen vertrouwen. Dat U door ons heen werkt, Heere. Heere, het is ook bijzonder om hier op Uur te zijn. Heere, als ik deze tent inkijk, er zijn er veel vertrouwde gezichten, lieve broeders en zusters van mij. En Heer, het is zo belangrijk dat we die mensen om ons heen hebben. Want in deze wereld is het één grote chaos. Er is nog nooit zoveel kennis geweest, nooit zoveel informatie. Maar niemand weet meer hoe het zit. En Heer, dan is het zo fijn om elkaar te ontmoeten rondom Uw woord. Om mensen te zien die nog normaal doen. Nog logisch nadenken. Maar bovenal, die geloven in Uw woord. En Heer, dat woord brengt eenheid. Heer, we willen U danken. We willen U danken voor het grootste geschenk wat U ons hebt gegeven. Uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Heer, dank U. Dat Hij in mijn plaats stond. Maar Heere, bovenal bedankt dat ik met Hem mocht opstaan, Heere. Amen.